Lad det erste diam os ind. Ik wil graag met die vanmorgen nadenken over bezorgdheid. En dat is in het kader van een thema wat we zo deze maanden gaan bespreken en waar ik vorige week eigenlijk zo mee begonnen ben. En dat is de kerk een plaats van genezing en herstel. En ik denk dat de plaatselijke gemeente een ontzettende opdracht heeft. En dat de plaatselijke gemeente echt een plek is waar mensen genezen kunnen worden en hersteld kunnen worden. Zoals God het echt gedacht heeft in zijn gedachten. Ik ben er echt ten volste van overtuigd. Als ik Handelingen 9 bijvoorbeeld lees, dan staat er op een gegeven moment, staat er de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria, hadden vrede en werden opgebouwd. En als je dat hele Handelingen gebeuren leest, dan is het zo dat dat eigenlijk een eindpunt is van grote vervolging die er plaats heeft gevonden. En dat er mensen hun geliefde hebben verloren. En toch staat er dan dat er vrede was met God en dat de gemeente werd opgebouwd. En het opbouwen van een gemeente, dat is zeg maar direct verbonden met dat mensen worden opgebouwd. Dat mensen hun bestemming weten, dat mensen zeg maar genezing vinden, dat mensen herstel vinden van de wonden die ze eigenlijk hebben opgelopen. En een van de dingen waar we zo toch in deze decennia, in deze tijd mee zitten, is met bezorgdheid. Dat mensen zich grote zorgen maken. Of het nu gaat dat ze het werk verliezen, of dat er een financiële crisis is, of dat ze een slecht bericht hebben gekregen, of dat ze zeg maar in de toekomst erg zwaarmoedig zijn. Bezorgdheid is iets wat alom eigenlijk zijn schade aanricht, laat ik het zo zeggen. En ik wil met u lezen, zeg maar, Matthäus 6, waar de Heer Jezus iets over bezorgdheid zegt. En dan wil ik samen met u bidden. De teksten die ik citeer, die zal ik ook laten projecteren. En Matthäus 6, daar, vanaf 25, daar zegt de Heer Jezus, nadat hij iets heeft gezegd over bidden en over vasten, dan gaat hij het hebben over bezorgdheid. Vers 25 tot en met 34. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laten we samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat we in uw woord steeds weer opnieuw ook de dingen vinden van het leven, van het alledaagse leven, wat ons bedrukt, wat ons teneerdrukt, wat ons eigenlijk ook afhoudt van een intense relatie met u. Dat er blokkades in de relatie komen. Zoals onder andere dat we bezorgd kunnen zijn. Dat het ons gewoon, dat we vastlopen. Vader, we willen u bidden dat u zichzelf verheerlijkt. Ik wil u zo danken dat als Jezus in ons midden is, en dat is hij vanmorgen, hij maakt het verschil vanmorgen, dan gaat hij en kent hij ons en gaat hij door de rijen om ons echt te bemoedigen, om te vermanen, om te herstellen, om te genezen. Heere God, wil u zo echt met uw geest in ons midden zijn en ons helpen. Wilt u me helpen om in grote vrijmoedigheid te spreken, dat het echt met kracht zal zijn, vervuld van de Heilige Geest. En ik bid ook zo voor diegenen die luisteren, dat u echt een open hart geeft, zodat we van binnenuit echt mogen veranderen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Het is heel erg belangrijk steeds, als we iets lezen, dat we het in de context lezen waarin het geschreven is. En dit gedeelte wat ik u heb voorgelezen, dat is een van de prachtige lange preken die Jezus houdt en die is bekend onder de bergrede. En in de bergrede, die wordt vaak gezien als een vervulling van de wet, in die zin dat er leefregels worden afgesproken en dat we, zeg maar, als we daar ons aan houden, dat we kort bij God mogen leven. En toch is het zo dat daar worden heel belangrijke, dingen aangesproken door de Heer Jezus, zoals onder andere hoe om te gaan met geld, hoe om te gaan met bidden, hij leert ons bidden, hij leert ons vasten, hij leert ons niet te oordelen, hij leert ons eigenlijk in die bergrede hoe het eigenlijk is met vrucht in ons leven. En zo geeft hij ook hier een les over bezorgdheid. En nu is het ontzettend belangrijk dat hij iets beseft wat die bergrede nu eigenlijk inhoudt. Het is niet zo dat de Heer Jezus ons een nieuwe wetgeving geeft en dat we ons daaraan houden. Dat als we die dingen zo doen, bijvoorbeeld dat hij zegt van wees niet bezorgd, ik zal er zo natuurlijk uitgebreid op ingaan, dat hij ons een wet oplegt en zegt je mag niet bezorgd zijn. Wat hij eigenlijk beschrijft in de bergrede, en dat is ontzettend belangrijk dat u dat in de gaten hebt, dat is namelijk een nieuwe gezindheid van een nieuw geboren en wederom geboren persoon. Als hij het heeft over hoe je met geld omgaat, als hij hoe je met zeg maar dingen omgaat die je belasten, als het gaat over vasten, over bidden, over de relatie met God, over vrucht in je leven, dan heeft hij het niet dat hij iets van buitenaf op u wil leggen. Maar wat hij hier beschrijft, dat is iemand die vanuit nieuwe gezindheid, vanuit een nieuwe geboorte, op een hele frisse, vrije manier eigenlijk in het leven staat. En dat wordt niet op u gelegd, dat is iets wat van binnenuit gaat groeien, doordat hij een nieuwe gezindheid hebt. Dat hij vanuit die diepe relatie met de Heere God wil leven en dat hij zegt, Heere God, hoe kan ik u het meest eren? Ik vond het zo schitterend dat Psalm 139 werd geciteerd vanmorgen, omdat erin in feite staat dat hoe God met ons wil omgaan, dat hij ons al in het, dat er al zeg maar de dagen zijn opgetekend voordat er één bestond, dat hij u gewild heeft. Sommige mensen die hebben echt moeite dat ze weten, ben ik wel gewild, ben ik wel uit liefde, zeg maar, en al biddende door mijn ouders gevraagd aan God. Maar hoe je ook, zeg maar, hoe het leven ook is ontstaan. Het bijzondere is dat God laat zien in Psalm 139 dat hij ons gewild heeft en dat hij het is die voor ons zorgt. En als je dan van die uit die nieuwe gezindheid, dat nieuwe leven, dat hart van steen, zoals in Ezechiël dat zo prachtig beschreven wordt, dat wordt weggedaan en een nieuw hart wordt gegeven, dan zie je dat God met u wil, is dat er een nieuwe gezindheid komt. En die nieuwe gezindheid heeft tot kenmerk, heeft tot gevolg, dat je niet meer bezorgd bent. Dat is een gevolg van iets waarin je dus in feite mag leven. Een belangrijk model, en voordat ik dus met u over die bezorgdheid ga spreken, het is namelijk zo dat het ontzettend belangrijk is dat je dus ziet dat het een manier, dat het begint bij ons denken. Ook bezorgdheid begint in uw gedachten. Nu is een hele belangrijke tekst, waar eigenlijk ook een model in de hulpverlening is zeg maar, op ontwikkeld. Onder andere doen we dat zelf ook zo in de gemeente. Dat is een tekst uit Romeinen 12, vers 2. Romeinen 12 zegt, in de Willibord-vertaling, dat, ik heb het eens in twee vertalingen opgeschreven. De eerste vertaling zegt, stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. En het gevolg daarvan is, dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil. En wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt is. Ik vind dat een prachtige vertaling, de Willibord-vertaling. Daar staat, stem je gedrag niet af op de wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. En die gezindheid zal tot gevolg hebben dat je dus echt de wil van God gaat zien. En je zult gaan zien wat goed is, zeer goed is en volmaakt. De NBG-vertaling zegt het eigenlijk als volgt. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat je moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Dat is zo ontzettend belangrijk om deze tekst van buiten te leren, omdat het zeg maar u iets laat zien. Ik zal het zo dadelijk van die nieuwe gezindheid en de problematiek, ook als het gaat over bezorgdheid, waar de sleutel eigenlijk ligt. Het is namelijk zo dat als ik tegen u zeg, wees niet bezorgd, en ik geef u geen enkele reden en de gedachte van u wordt niet veranderd, dan zult u hier misschien een leuke preek hebben gehoord, maar straks gaat u naar huis en maakt u zich zorgen wat u zeg maar, op tafel moet brengen vanmiddag. Dus er moet een verandering komen in het denken. Ik heb dat heel erg meegemaakt met mijn vrouw, wat dat eigenlijk betekent. Als je dus in de mensen helpt met past, met problemen dat ze hebben. Er was iemand uit buiten onze gemeente die naar ons toe kwam. En die had eetproblemen, anorexia. En een eetprobleem. En toen had ze ons opgebeld en kwam ze naar ons toe. En toen vroeg ze voor hulp. Maar in die zin, ze vertelde, ik was heel erg bang om jullie te bidden. Jullie te bellen. Ik zit hier ook met knikkende knieën. Ik heb echt angst om hulp te vragen. En toen zei we tegen haar van, wat is dan de angst die je hebt? En toen zei ze iets heel opmerkelijks. En dat is, ze zei tegen mij, ik ben bang dat je tegen mij gaat zeggen dat ik moet gaan eten. Begrijpt u? Dat was nu net dat probleem. Als ik tegen mensen zeg die zich zorgen maken, die bezorgd zijn, die compleet blokkeren. En hoe vaak heb je dat zelf niet in je leven? Dat je blokkeert. Dat je gewoon bang bent, angstig bent, bezorgd bent. En als dan iemand komt en hij zegt, je moet niet bezorgd zijn, dan los je het echt niet meer op. Want dat is nu echt zijn probleem. Want dat is iets wat eigenlijk in zijn gedachten eigenlijk speelt. En je kunt... Jezus zegt toch 5 keer, wees niet bezorgd. Maar het mooie is dat de Bijbel geeft niet alleen het wat we moeten doen. Ik zal u zo dadelijk ook laten zien hoe we het moeten doen. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren, het principe is Romeinen 12 vers 2. Ik laat u eigenlijk dat eens zien wat er in Romeinen 12 vers 2 in het begin staat ervan... En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat wil eigenlijk zeggen, in het eerste schema, laat hem maar zien, dat mensen, als u het bezorgd bent, of op andere gebieden die je eigenlijk hebt in je leven, dan zie je dat je denkt verkeerd. En als je denken wordt zeg maar gevoed, daar ga ik niet verder op ingaan, maar als u op een gegeven moment zeg maar, in een bepaald denkproces zit, zoals het thuis is gegaan, of wat u ziet, of wat u meemaakt, dan kan het zijn, als u verkeerd denkt, dat hij ook verkeerd gaat voelen. En mensen die verkeerd voelen, die handelen ook verkeerd. En het gevolg daarvan is dat je dus met schuldgevoelens gepaard gaat. Dus je zaad het jezelf, je weet, ik mag niet bezorgd zijn, maar ik voel me bezorgd. En door die bezorgdheid gaat je ook verkeerd handelen. En je weet dat de Bijbel zegt dat je niet bezorgd moet zijn, dus dan krijg je schuldgevoelens. En die schuldgevoelens die voeden eigenlijk je denken weer. En zo zit je eigenlijk in een draaikolk waar je absoluut niet uitkomt. Je denkt verkeerd, je voelt verkeerd. Door je verkeerde voelen ga je verkeerd handelen. En dan krijg je schuldgevoelens. En die schuldgevoelens die drukken je nog meer te neer. En dan is dat hele cirkeltje rond. Wat Romeinen 2 zegt, vers B, dat zegt dat we hervormd moeten worden in ons denken. Zodat we gaan zien, in die vernieuwing van ons denken, dat we mogen erkennen wat de wil van God is. En dat is eigenlijk in een volgend schema uitgebracht. Dat is zeg maar dat je bezig bent met Gods gedachten. Je gaat je gedachtenwereld, ga je toetsen aan Gods woord. Is het waar wat ik denk? Is het goed wat ik denk? Is het welluidend wat ik denk? Is het zo dat het God verheerlijkt wat ik denk? Als je dan zeg maar met die gedachten bezig bent, dan zullen de gevoelens ook overeenkomstig Gods woord zijn. En dan zul je ook, als je dan verkeerd gaat handelen, dat is het verschil tussen schuldgevoelens en schuld, als je verkeerd gaat handelen, dan is er schuld. En voor schuld is een oplossing. Voor schuld is vergeving mogelijk. Voor schuld is belijden mogelijk. Want dan zit je weer in Gods gedachte. Dat hij zegt van, je mag vergeving van mij ontvangen. En dan zijn je gedachten weer goed en dan gaat dat doorbreek je die hele cirkel. En dat is eigenlijk makkelijker uitgelegd om dit, zeg maar, als we zeg maar, in de hulpverlening zijn, dan zie je vaak dat dat maanden duurt voordat mensen van een bepaald denkpatroon weer mogen overstappen naar iets anders. En dat is ook, zeg maar, ik wil u dat laten zien, omdat u niet zo dadelijk met de illusie naar huis gaat dat je niet meer bezorgd zult zijn. Omdat het ontzettend belangrijk is dat je ziet in je eigen leven, ik vergelijk het soms wel eens met een karrenspoor, dat als je zo door die velden loopt, dan zie je dat die boeren met die karren jaren en jaren, zeg maar, een bepaald spoor hebben getrokken. En op een gegeven moment zegt iemand tegen je van, ja, dat spoor is niet goed, je moet uit dat spoor. Nu trek je die kar uit het spoor, hij loopt eventjes goed, maar op schiet hij weer in het oude spoor. Dus dan moet een bepaalde vorm van gewoonteverandering plaatsvinden. En dat heeft ook alles met bezorgdheid te maken. Dat is een korte inleiding. Het is zo dat... Kinderen zeggen steeds, dat mag je niet zeggen, want dan weten de mensen dat het een hele lange preek komt. Maar het zal niet lang zijn. In de voorbereidingen zag ik, ik weet niet of er zitten wat artsen in de zaal, dus ik moet ontzettend opletten als ik over enquêtes heb. Maar ik kan jullie straks later de bronnen aangeven. Maar in die voorbereidingen las ik dat 80% van de mensen die in enquête werd afgehouden over bezorgdheid, dat 80% van de mensen zeiden ja op de vraag of ze zich bezorgd maakten. Misschien dat we hier eens even... Wie maakt zich wel eens bezorgd? Ja, dan... is mooi. Ook ongeveer 80%. 60% van die mensen gaan voor hulp. Dat zal waarschijnlijk hier niet zo zijn, hoop ik. Maar 60% van de mensen gaat voor hulp naar een arts. 25% van mensen die lichamelijke kwalen hebben, dat wordt meestal verergerd door bezorgdheid. En één ding waar ik ook van schrok, maar daar ben ik al enkele jaren geleden van geschrokken, als je namelijk kijkt naar de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, dan is het hoogste, datgene wat het meest wordt voorgeschreven, zijn kalmerende middelen. Er worden miljoenen worden daar uitgegeven in Nederland. En je ziet eigenlijk dat de Bijbel heel duidelijk is over bezorgdheid. Jezus die zegt in Matthäus 6 vijf keer, in het kleine stukje wat we gelezen hebben, zegt hij vijf keer dat we ons niet bezorgd moeten maken. En nu is dat niet een advies. Dat is een opdracht. Het is niet een vrijblijvend advies wat hij hier geeft. Het is zo dat als je... ik heb het zo geformuleerd. Eerst probeer ik het altijd positief te formuleren. Waarom zegt hij nou, wees niet bezorgd? En om het positief te formuleren is het eerste is omdat de Vader je leven in zijn hand houdt. Dat is de eerste reden die hij, als je Matthäus 6 eigenlijk leest, dan zie je dat de Vader houdt je leven in zijn hand. Het tweede is omdat de Vader weet wat je nodig hebt. En het derde is omdat de Vader de toekomst in zijn hand houdt. Dat zijn, zeg maar, de positief geformuleerde omdat's. Waarom moeten we niet bezorgd zijn? Waarom zegt Jezus, wees niet bezorgd? Omdat de Vader je leven in zijn hand houdt, omdat de Vader weet wat je nodig hebt, omdat de Vader de toekomst in zijn hand houdt. Maar weet u wat mij, als je verder zo daarover nadenkt, geef ik u drie andere redenen. Die sloegen echt bij mij in als een bom. En dat is dan iets negatiever geformuleerd. En dat is dat hij zegt, bezorgdheid is zonde. Bezorgdheid is een uiting van ongeloof. En bezorgdheid wijst erop dat je verkeerd gericht bent. Weet je, wees niet bezorgd, want de Vader houdt je leven in zijn hand. Als je leest in Matthäus 6, dan zegt hij eigenlijk dat we ons niet bezorgd moeten maken in die zoektocht, omdat we in feite, hij weet wat we nodig hebben. Ik zie gewoon dat we niet alleen in de maatschappij, maar ook in de christenwereld, dat we eigenlijk op zoek zijn naar een comfortabel leven. Het moet comfortabel zijn. En dan, als dat de bron is van je levensinstelling, als het de bron is om zo comfortabel mogelijk te leven, dan is het zo dat je in feite dat je je doel van het leven en de voldoening gaat halen in hoeverre je lichaam eigenlijk voldaan is, dan zal dat in feite ook bepalen hoe je in het leven staat en wat je ervoor over hebt. En als dat comfortabele leven in gevaar komt, als er gevaar dreigt, dan zul je zien dat je dat niet de Vader het leven in zijn hand heeft, maar dat je het zelf in de hand houdt. En ik heb wel eens gezegd, datgene wat je beheerst, dat zul je ook dienen. Met andere woorden, datgene wat je aanbidt, dat zul je ook dienen. En als dat een comfortabel en goed leven is, als het gaat om, ja, zeg maar, en nu is niks daartegen om comfortabel te leven, en daar is ook helemaal niks erop tegen, om te genieten van wat God geeft en dankbaar ervoor te zijn. Maar als dat het middelpunt wordt van je leven, als dat het is waar je de verzadiging uithaalt, dat je de voldoening geeft, en dat komt in gevaar, dan slaat bezorgdheid automatisch toe. Want dan is het niet zo dat je zegt van de Vader heeft mijn leven in de hand, maar ik probeer het zelf in de hand te houden. En hoe vaak heb ik het zelf niet meegemaakt in mijn leven, dat ik iets krampachtig wilde vasthouden. Maar het was als zand op een strand, wat me gewoon tussen de vingers aan het doorlopen was, en ik kon het niet vasthouden. En ik moest het loslaten. En dan zie je eigenlijk dat de tweede is, wees niet bezorgd, want de Vader weet wat je nodig hebt. Met andere woorden, bezorgdheid is een uiting van ongeloof. We hebben die belofte dat we ter zijner tijd hulp steeds zullen ontvangen. En misschien heb je een ongeluk gehad en misschien krijg je een slecht nieuwsbericht. Of is er ziekte? Weet je, Het is zo verankerd moet het zijn in ons leven. De Bijbel staat er vol van. Dat God weet in elke situatie wat ik nodig heb. Ook al, het is niet zo dat wat ik denk nodig te hebben, dat ik steeds dat ontvang. Maar als ik ben nu een hele tijd met de Heere God op weg. En ben nu 60 jaar. Ik kwam, zeg maar, ben zo'n 36 jaar dat ik met de Heere God mag wandelen. En dan zie je eigenlijk achteraf, als ik terugkijk, dan had ik het liever soms wel eens wat eerder gehad. Maar het was nooit te laat. Het was nooit te laat. En dat hij het niet gaf, was eigenlijk om het te vormen dat ik op hem gericht zou zijn. En niet op hetgene wat ik zou kunnen ontvangen. En dat is zo in die belofte die we mogen hebben, ook als het moeilijk is. En je gaat door een dal van duisternis. Ik vind het zo schitterend dat er staat, al ga je door het dal van duisternis. Ik heb me echt vastgehouden, steeds weer opnieuw, als het moeilijk wordt, Miel, je gaat er doorheen. Het is niet zo dat God een tunnel graaft of een gat graaft, hij gooit je daarin. En dan mag je dan bij zijn. En hij komt dan misschien nog bij je. Nee, hij zegt, je gaat er doorheen. Dus ergens komt dat licht. Ergens is het einde aan die tunnel. Je gaat door dat dal van duisternis. En ik ben met je. Ik vind het zo indrukwekkend. Dat je dus, en dan zie je ook dat God echt weet. Ik moet er doordrongen zijn. In mijn gedachtenwereld. God weet wat ik nodig heb. Ik heb opgeschreven, God weet wat hij doet. God doet wat hij wil. En wat hij wil is goed. Het is niet een zinnetje van mezelf. Ik vond het zo prachtig geformuleerd. God weet wat hij doet. God doet wat hij wil. En wat hij wil is goed. Het is echt indrukwekkend. Bezorgdheid is een verkeerde gerichtheid, heb ik geschreven. Wees niet bezorgd. De Vader houdt de toekomst in zijn hand. Het typische van bezorgdheid is namelijk dat het altijd op morgen gericht is. Het put je uit. Het slurpt je energie weg. Mensen die piekeren en tobben, dat zijn ook mensen die in de regel weinig kunnen presteren. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze zeer slechte rentmeesters zijn over de tijd. De energie die je eigenlijk nodig hebt om vandaag te leven, die verpulver je door bezig te zijn met wat morgen en overmorgen zou kunnen gebeuren. En weet je wat zo typisch is aan bezorgdheid? Een heel belangrijke eigenschap van bezorgdheid is, en als je het niet ermee eens bent, mag je de hand opsteken, maar een eigenschap van bezorgdheid is dat het nooit goed afloopt. Ik heb nog nooit iemand gezien die bezorgd is en zegt, ik maak me bezorgd, want het wordt zo fijn. Ik maak me bezorgd, want straks is alles opgelost. Ik maak me bezorgd, want straks ben ik toch weer gezond. Het loopt altijd in je kop verkeerd af. Het is altijd zo dat je denkt, bij bezorgdheid heb je nooit in de gedachte dat God wel eens een andere wending zou kunnen geven. En dat hij het, zeg maar, dat hij het gebruikt om je te vormen tot voor het beeld van Christus. Tot het beeld van Christus. Bezorgdheid, als je gaat piekeren, als je gaat tobben, dan gaat het altijd mis. De scenario's die ik soms in mijn hoofd had, hoe het allemaal zou kunnen worden. En als ik terugkijk, dan is het nooit zo gekomen zoals ik dacht. Soms anders. Soms werd het nog slechter als ik dacht. Maar het is nooit zo gekomen zoals ik dacht. En bezorgdheid heeft zeg maar de eigenschap dat het altijd slecht afloopt. Dat betekent eigenlijk dat de dag van vandaag, als u zich bezorgd maakt, dat dat een hele zware dag is. U draagt namelijk datgene zoals Jezus ook zegt in Matthäus 6... dat elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als u bezorgd bent, dan draagt u niet alleen het kwaad van deze dag, Maar u laat ook nog op uw schouders wat morgen is en overmorgen. En dan zie je eigenlijk dat mensen dat onderbreken. Dat krijgen ze niet voor elkaar. Ze krijgen het niet, gedragen. En zo is het ook, zeg maar, ik moest zo denken toen ik aan die passage was, aan het manna. Het manna in de Bijbel, in de woestijn, dat werd altijd gegeven en dan mochten ze, de Israëlieten gingen dan 's morgens het eten verzamelen voor die dag. En er waren een paar bij die dachten, weet je wat, als ik morgen God tekort schiet, en hoeveel zitten er niet in de zaal die ook zo zouden denken, laat ik een dubbele portie verzamelen. Voor vandaag en morgen heb ik dan ook nog iets. Als het dan morgen bijvoorbeeld niet geen manna is, dan heb ik het voor morgen. Maar dat was dan bedorven. Dat was bedorven. Er was één uitzondering op de Sabbat. Dat was dan een wonder van God. Op de Sabbat mochten ze zeg maar dat eten wat ze die vrijdag hadden verzameld. Om daar bleef het wel goed. Maar dat heeft iets met Gods soevereiniteit te maken. En dan zie je eigenlijk dat, dat Jezus zegt, ja, dat we niet bezorgd moeten zijn, omdat bezorgdheid zonde is, een uiting van ongeloof, en bezorgdheid wijst op een verkeerde gerichtheid. Maar nu de problematiek van hoe los je dat nu op? Hoe gaan we daar nu mee om? Want als ik je daarmee naar huis stuur, ja, dan bent hij nog geen stap verder. Dan weten we eigenlijk wel wat we moeten doen, maar dat wist u waarschijnlijk al toen hij hier vanmorgen was. Ik vind de Bijbel altijd zo ontzettend pragmatisch. En dat is namelijk als je... Er staat in de Filippenzenbrief onder andere ook hoe we dat moeten doen. Er worden 3 sleutels gegeven. Filippenzen 3, vers 4... Ja, Filippenzen 4, vers 5 tot en met 8. Het bijzondere is dat het begint met de Heere is nabij. Dat is iets wat ontzettend belangrijk is, dat je dus steeds weer opnieuw, als het over bezorgdheid gaat, dat we ons steeds moeten nadenken, en dat denk ik is ook het moeilijkste, dat je dus steeds weet van de Heere is nabij. Want als God nabij is, dan geeft hij ook de sleutels hoe met bezorgdheid om te gaan. En die sleutels, die geeft hij hier in de Filippenzenbrief aan. Daar staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. 3 sleutels staan hierin. Die kunt u onthouden met, dat zijn 3 G's. Dat is namelijk gebed, dat is de gedachte bewaken en gehoorzaamheid. Gebed. Het eerste wat God ons zegt, van als je bezorgd bent, is God... ontkent het niet. Hij weet dat ons dat overvalt. Hij doet niet alsof het niet mag zijn. Hij weet van als je bezorgd bent, wees niet bezorgd. Het eerste wat je moet doen is dat je bidt. Nu zult hij dat waarschijnlijk doen. En dan denk je van mijn gebed komt niet verder als het plafond van de ruimte waar ik in zit. Maar bezorgdheid heeft eigenlijk geeft meestal 1 richting maar aan het gebed. En de richting die je eraan geeft, is het smeken. Het smeken dat het niet zo zal komen zoals u denkt. Het smeken dat u vindt dat het anders zou moeten. Het smeken dat er onrecht misschien is. Het smeken en smeken en smeken. Maar het bijzondere is eigenlijk dat God eigenlijk niet alleen wil dat we smeken. Hij weet wat ons overkomt. Maar daar is zoiets moois. Dat als je dus in de zorgen komt... dat je gaat danken. Dat je gaat danken. Dat je gaat danken dat je zegt, Heere God, mijn gebed is dan vaak zo, dat ik zeg, Heere God, dan smeek ik eerst voor datgene wat een last op me legt. Waar ik bezorgd over dreig te gaan worden. En dan, dat maak ik bekend. Dan zeg ik, ik deel dan mijn zorgen. Ook met Rietje natuurlijk, maar in de eerste instantie in het aangezicht van God. Maar dan komt er een fase op het moment dat ik dan ga danken. En dan het danken, dat onttrekt me aan de situatie en trekt me naar de soevereiniteit van God. Dat trekt me naar de almacht van God, dat hij het overziet. Dat me geen haar gekrenkt wordt wat hij niet toelaat. En dan kan ik vanuit dat danken, dan zeg ik, Heere God, ik ben u zo ontzettend dankbaar dat u mijn God bent. Dat u almachtig bent, alomtegenwoordig. Dat u voor me zorgt, dat u weet wat er in me leeft. Heere God, ik ben zo dankbaar, ook al ga ik nu door een dal van duisternis, ik ga er doorheen. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat u bij me bent. En ik ben u dankbaar dat u dit toelaat. Dat is iets wat u moet leren, dat je zegt, Heere God, het glijdt u niet uit de hand, blijkbaar laat u dit toe. En wil u het gebruiken om me meer te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En daarvoor ben ik u zo ontzettend dankbaar. En dat tilt je boven de situatie uit. Dat een gebed wat niet alleen op smeken gebaseerd is, maar wat ook na het smeken naar de dankzegging gaat, dat tilt je uit die situatie, dat trekt je uit die situatie. En dan zie je eigenlijk, en dan ga je je ook richten op de beloftes van God. Dat je zegt, Heere God, u heeft mij in de moederschoot gemaakt. U heeft mijn nieren gevormd. U weet, u omgeeft me van voren en van achteren. U bent bij me. Ik weet het, ook al voel ik het niet. Weet je, het punt is gewoon dat je je niet door je gevoelens moet laten leiden, maar op een gegeven moment moet je je wil ook inzetten en zeggen, ik voel het niet, maar ik weet. Als u me wakker maakt, 's nachts, en u zegt, u maakt me wakker, ik schrik me kapot, en dan zeg je tegen me, houd je van Rietje, dan zal ik u niet zeggen, ik voel het zo, maar ik weet het. Op dat moment, u kunt me elke keer vragen of ik van haar houd. Ik weet dat ik van haar houd. En dat heeft helemaal niks direct te maken met hoe ik me dan op dat moment voel. En zo is het ook met God. Als u bezorgd bent, dan voelt u niet dat God van u houdt, maar u weet dat God van u houdt. En dat is bepalend. En als je in de dankzegging komt, dan ga je die dingen in de gedachten brengen. Dan ga je een ander denkproces op gang brengen. Een belangrijk iets is, dat staat in Filippenzen brief, niet alleen dat we moeten bidden, maar de tweede is dat we onze gedachten bewaken. Hier staat er in eerste instantie staat er in de Filippenzen brief dat God onze gedachten bewaakt. Maar u heeft daar een absolute actieve rol in. In 2 Korinthe 10 vers 5 daar staat, laat die tekst ook maar even hier zien, John. Want we breken valse redeneringen af, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Soms moet u uw gedachtes gevangen nemen. Vastpakken. Ik geef u een voorbeeld. Voor mijn werk ben ik vaak gereisd, ook heel veel, zeg maar, met een vliegtuig gereisd. En nu had ik dat gelukkig, ik had geen vliegangst. Maar op een gegeven moment, dan bekruip je wel soms het gevoel van, als je in zo'n, dan zit je in zo'n groot vliegtuig en op een gegeven moment zie je hoeveel mensen dat daar in gaan zitten. En dan denk je, voor mij is het altijd een godswonder dat ding de lucht in gaat. Maar dan bekruip je een gevoel van, zou het goed aflopen? En dan bevalt je een soort bezorgdheid. Ik weet niet, degenen die daar vaker gevlogen hebben, die zullen dat zeker herkennen. Dat je dus, je kunt er wel 20 of 25 keer in zitten, maar er is een keer dat je denkt, oh, nu heb ik het zweet in de handen. En wat ik dan deed, was het volgende. Dan herinner ik me dat, ik had een statistiekje gelezen dat het vliegverkeer, dan zie je dat het een kans is van 1 op de 10 miljoen dat het misgaat. Dat is een hele hoge zekerheid van reizen als je vliegt. En dan nam ik mijn gedachten, die zette ik onder mijn wil. En dan zei ik, Miel, luister, Je gaat je nu niet richten op die ene keer dat het misgaat. Je richt je nu op die 999.999 keer dat het goed gaat. En dat is niet de kracht van het positieve denken. Dat is gewoon, zeg maar, in de realiteit blijven. En niet de angst over je heen laten komen. Dat je het zweet in de handen krijgt. Maar dat je zegt, oké, ik voel dat nu, maar wat is nu reëel? En dan neem je die gedachte en die breng je als een krijgsgevangene onder Gods wil. En dan ga je kijken van, hoe zijn mijn gedachtes? En eert dat God? Is dat welluidend? Want dat is hetgene wat daarna eigenlijk volgt. Dat je dus echt, ben ik echt bezig met de dingen die God eren? Als ik dan met een zweet in de handen in een vliegtuig zit, dan eer ik God echt niet. Dan zeg ik, kan ik niet tegen mijn buurman zeggen, ik ben een christen en ik weet dat het leven van mij in Gods handen is. Dus je bent eigenlijk dan, je zult je gedachten dan moeten gaan richten op datgene wat goed is, wat God welgevallig is, wat volkomen is. En dat is indrukwekkend, als je daarmee bezig bent. En het derde is gehoorzaamheid. Dat je echt vraagt, Heere God, vandaag is vandaag en nu is nu. En ik wil u nu en vandaag wil ik u eren. Hoe ziet dat nu praktisch uit? Ik geef u een... Ik hoop dat u wat meeschrijft, want als u daarmee te maken hebt, dan helpt u dat. Want het helpt niet alleen mij, ik pas dat ook toe, samen met, ook met Rietje. Maar ook mensen die in ons, zeg maar, die soms komen voor hulp, waar bezorgdheid en zorgen maken een gigantische klus is in hun leven, om daar zeg maar niet aan toe te geven, die geven wij altijd een opdracht om deze gewoonte, wat ik u nu laat zien, om die, zeg maar, in een leven in te gaan slijpen. Daarom is het ook niet een instantoplossing, maar het is een gewoontevorming. Het is iets van die gezindheid waar ik mee begon, de preek begon, met Matthäus 6, dat die gezindheid in Christus gaat oefenen. Dat je gaat oefenen in godsvrucht. En het eerste wat je moet doen is dat je hardop zegt, stop. Stop, het komt, stop. Ik spreek het dan ook hardop uit en zeg stop. Bezorgdheid, stop. Het tweede is dat ik zeg, Heere God, wil u me helpen? Ik heb uw hulp nodig. Ik weet dat als het over me komt, dat ik word overdonderd en dat u, wilt u echt in mijn leven komen? Dan dank ik. Dan dank ik voor zijn nabijheid. Dan dank ik dat God me dat toelaat om me te laten groeien. En dan denk ik, dan ga ik mijn gedachten anders richten. Wat is nu eerbaar? Wat is rechtvaardig? Wat is welluidend? Is het wel waar? En dan doe ik. Ik doe iets. Ik doe iets. Namelijk, ik ga me richten op de gedachte, hoe kan ik God hierin eren? Hoe kan ik God hierin dienen? En hoe kan ik mensen hierin dienen? En als je deze stappen... Als je dat van buiten leert, of een briefje schrijft en op de ijskast plakt, of op een keukenkastje. En het komt, stop. Heere God, help me. Vader, ik wil u danken. O God, ik wil aan andere dingen denken. En Vader, ik wil iets anders gaan doen, als daarmee bezig zijn. Dan zult u zien dat u de bezorgdheid, dat u dat kunt overwinnen. Ik weet het 100% zeker. Ik weet het echt 100% zeker. Omdat Jezus ons die opdracht geeft. Het is iets wat bij uw leven hoort. Het is niet een kunstje wat ik u aan het leren ben. Het is een middel om de gezindheid die God in u heeft gelegd, die gezindheid van het nieuwe hart, om dat tot vrucht te laten brengen. Laten we zo samen... Even stil zijn. Dan wil ik ook echt bidden voor diegenen die zich echt zorgen maken. dat ze dit kunnen toepassen. Maar dat we zo in eerste instantie zo naar de Heere God toe gaan en zeggen: Heere God, u houdt mijn leven in uw hand. U weet wat ik nodig heb. Vader, ik zie in dat het zonde is. Ik zie in dat het een verkeerde gezindheid is. En dat hij met deze kennis ook bij hem komt. Om uw zonde echt te belijden. Om u niet schuldig te voelen, maar die schuld weg te doen. Om zo in die vrijheid te leven. Vader, we willen zo in die vrijmoedigheid die u ons gegeven heeft als kinderen van u, willen we zo samen voor uw troon komen. Ik denk dat er niemand een uitzondering kan maken dat hij daarmee niet te kampen zou hebben. Maar bij sommigen is het zo dat ze compleet blokkeren. Misschien wel nu geblokkeerd zijn om de zorgen die ze zich maken om hun kinderen. De zorgen die ze zich maken, die bezorgdheid die er is voor het werk. De bezorgdheid die er kan zijn over onze gezondheid. Vader, u weet waar we ons alle bezorgd over kunnen maken. En ik wil u zo danken. Vooral ook voor de bemoediging tijdens de zangdienst. Dat u ons liet weten dat u bij ons bent, dat u ons van voren en van achteren omgeeft. Dat we weten dat u alles weet. U heeft ons namelijk geschapen. U heeft ons gewild. En in die nederigheid willen we ook tot u komen en ook belijden, Vader, dat op momenten dat we ons bezorgd hebben gemaakt, dat we u daarmee niet geëerd hebben. En ik wil u bidden dat u dit wilt gebruiken wat vanmorgen is gezegd. Dat die nieuwe gezindheid meer en meer vrucht gaat dragen. En dat we van die last van bezorgd maken, dat u ons daarvan wil bevrijden. O Heer, wat is dat toch een diepe genade. Zo dragen we alles aan uw heerlijkheid op. Amen. Laten we zo gaan staan, dan zullen we een slotlied zingen.